Geliefde gemeente, wij staan nog eens stil bij de woorden waar we verleden week mee bezig waren uit de brief aan de Colossenzen hoofdstuk 3 en daarvan het 12e vers. Colossenzen 3 vers 12. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zo doet dan aan als uitverkorenen God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Tot zover. Het thema was Christen zijn en Christen worden. Wij zijn gekomen tot aan de woorden, tot en met de woorden: zo doet dan aan als uitverkorene God, heiligen en beminden. Een korte samenvatting. Wij zijn mensen. Wij zijn Adams kinderen. Dat betekent dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En dat wij in ons oude bestaan niet voor God kunnen verschijnen. Dat wij een nieuw bestaan nodig hebben. Dat wij een nieuwe schepping nodig hebben. Dat is het christen zijn. Naar Gods eeuwige verkiezende liefde. Naar zijn welbehagen heeft hij al zijn kinderen aan willen merken in Christus. In hem zijn ze dus volmaakt, zonder vlek en zonder rimpel. Zijn ze heiligen, dat wil zeggen aan God gewijden, afgezonderden, die in zijn naam geloven. Ze zijn geliefden in Christus Jezus. Dat is dus uitgekomen in het leven van de Colossenzen. Toen het woord van de Heere God werd toegepast in hun harten. En ze door de geest des geloofs dat woord van God hebben omhelst. Maar, dat wil daarom nog niet zeggen dat het nu af is. Het is in Christus wel af. Maar de Heere Jezus is toch ook gekomen om die werken van de duivel in ons leven te verbreken. Om die heerschappij dat de duivel alle macht uitoefent in ons leven van nature, om die kracht te breken. Daar gaat hij toch mee beginnen. Het komt hier op aarde, zou je zeggen, niet klaar. Maar de laatste klap die oude mens, die boze natuur krijgt, is de dood. Dan is het voorbij. Maar je kunt niet zeggen, laten we dan maar wachten op de dood. Of laten we daar maar een eind aan maken, dan is het gelijk goed. Dat kan niet. Want de Heere is door zijn geest bezig in die mens, in die beminde en geheiligde mens, te werken. Woning te maken. En nu hebben wij van nature allemaal van die akelige vodden om ons heen. Je zou zeggen, een lorrebaal. Dat zijn we. Allerlei dingen die niet goed zijn, verkeerd zijn, hatelijk zijnde, zegt de Bijbel, en elkander hatende, de ouders ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde. En vooral het einde der dagen komt dat steeds duidelijker uit. hoe die overste werkt in de kinderen van deze wereld. En hoe hij ook alles overhoop probeert te gooien in de kerk van Christus hier op aarde. Om ons te laten wandelen in onze vodden. En dat niet die geest van Christus en de vrucht van de geest van Christus openbaar komt, maar dat die akelige Sodomsappelen van ons Adams leven, dat die aan alle kanten naar buiten treden. Nou zegt de apostel niet, nou ja, dat is afgelopen, wat zijn jullie voor slappelingen, jullie dit en jullie dat. Hij zet ook niet gelijk een vraagteken erachter, zoals een concluderend christen dat doet. Een concluderend christen die zegt, oh, je hebt dat gedaan, van jou geloof ik niks meer. Dat hoeft ook niet. Je hoeft van een mens niks te geloven. En van mij ook niet. Maar geloof je nou in God, die door schade en schande van mensen heen zijn doel bereikt? Kijk, als je een concluderend christen bent, dan kun je de meeste van Gods kinderen die in de Bijbel staan wel schrappen. Zeg, ja, hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou? Wat was die Salomo voor een werelds man? Enzovoorts. Is dat nou zo? En zo kun je maar doorgaan. Maar dan ben je verkeerd. Je moet je eigen schrappen. Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis? Maar boven alles, wie ben ik? Dus daar moet je oog voor hebben. Ik heb dat zelf ook ondervonden in mijn persoonlijke leven. Maar ook in de gemeente. Dat je zegt, ja, wij moeten vast blijven houden dat wij tezamen zondaren zijn. Vol van gebrek. Dat altijd die oude kledij die ons zo goed zit, weet je wel, dat oude rottige jasje waar de vrouw al lang van zegt, joh, gooi dat ding aan de kant of die afgetrapte schoenen. Ja, maar die zitten mij zo lekker. Dat we die weer zo behagelijk om ons heen houden. Dat wil zeggen, al dat verkeerde, al dat tegen de vrezen des Heren in is, alles wat tegen zijn geopenbaarde woord indruist, dat is onze kwaal, dat zit ons zo goed. Begrijp je? Want zo zijn we geboren en getogen. Maar kijk, dan kom je in de Bijbel tegen, kom je in onze formulieren tegen. Dat kom je als je een blik zou werpen of je leest er iets van in een boek bijvoorbeeld. Van de oudste notulen van de kerk hier in Nederland. Als je daar dan verslagen uitleest en bij sommige van onze vaderen kom je het ook tegen. Dat je zegt, tjonge, tjonge, wat een strijd. Wat een strijd. Wat een toestand. En dan denk je misschien wel eens, wij hebben wat meegemaakt, maar tjonge, jongen. Altijd maar die strijd. Altijd maar die vermaningen over het avondmaal. Over echtbreuk. Over dit. Over dansen. Over de kermis. Over op de zondag de kroeg ingaan. En noem maar op allerlei dingen zo uit de praktijk van het leven. Altijd is de zaak in beweging. Bij hoog en laag. Maar kijk, geloof je nou niet in de mens, maar in die verkiezende God in Christus Jezus. Daarmee hoef je het kwaad niet te verzoeten. Maar de apostel gebruikt dat juist als argument. Dat gebruikt hij juist als argument om ons te waarschuwen. Om ons een duwtje in onze rug te geven. Om de slappe knieën te versterken of de struikelende knieën. Te versterken en de slappe handen hard te maken, stevig te maken, sterk te maken. Kijk, het is natuurlijk een groot verschil. Of dat jij door je best te doen een uitverkorene wil worden. en een beminde wil worden en een heilige wil worden, dat lukt je niet. Dat lukt je nooit. Dat is de paarden achter de wagen spannen. Dan ga je de heiligmaking, ga je bij wijze van spreken voorop zetten. Maar dat kan niet. Daar kunnen we het koninkrijk van God niet mee beërven. Maar de apostel die doet het juist. Als die spreekt over dat welbehagen God in de verkiezing van zondaren. Die heiligen en beminden in Christus Jezus. Kijk, en als je dat nou voor ogen houdt. Dan zou je zeggen, ja, dan zit het wel goed. Nee, dat is hem juist. Dat gebeurt in de kerk zo vaak, hè. Dat dan zogenaamd de kinderen des Heren. Nou ja, die krijgen wat opwekkingjes mee. Maar in ieder geval, oh, ze zijn zo gelukkig. Gelukkig volk en dit en dat. En dan zitten er nog hier en daar wat van die zondaren. Die krijgen een fikse dreun. Hè, dat vandaag of morgen, dan is het te laat enzovoort. En nou kan het nog en, nou ja. Je voelt dan, dat klopt niet, hè. Daar gaat het niet om. Het gaat om het volk. Het gaat om de geroepenen, de afgezonderden, de geheiligden. Daar ligt het fundament. Je kan natuurlijk wel beginnen om aan een dode boom wat versieringjes te hangen. Maar er is die boom niet levend mee en niet goed mee. Je kunt wel zeggen, ja mensen, je bent maar lid van de bank, maar op grond waarvan moet je elkaar dan aanspreken? Dat zou in de zending natuurlijk, maar ja, de gemeente is uiteindelijk toch niet in de eerste plaats een gevestigde gemeente, een zendingsterrein. Dat is toch wel wat anders. Als de apostel zijn brieven schrijft of hij staat ergens op de markt te spreken, dan kun je daar wel enig verschil in opmerken. Maar op grond waarvan moet je elkaar nou aanspreken? Op wat wij zijn of wat wij kunnen in onszelf. Of op wat God gedaan heeft. En doet. Daar mag je elkaar op aanspreken. En anders haal je de grond onder de voeten uit. Dan krijg je die akelige godsdienst van aan de ene kant worden we gezegd het is maar uitwendig en dit en dat. En aan de andere kant worden we onder vuur genomen dat we nog niet bekeerd zijn enzovoorts. Maar je voelt het mist het fundament. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand God. Dat is klare taal. Nou, ik zei, het is geen gearriveerd christendom waar we bij horen. Dat betekent, we zijn gearriveerd. Nee, we zijn niet gearriveerd. We zijn op weg. We zijn op weg. Waarom? Als het goed is, omdat we in die Heer Jezus Christus al ons heil zoeken en vinden. Omdat we in hem zijn. Daarom zijn we nu op weg. Of we enigszins mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. De wederopstanding staat er eigenlijk. Nou, dat het niet vanzelf gaat. Maar dat daar een strijd gevoerd wordt door de Heilige Geest. Geest des geloofs. De geest der uitbranding. De geest der onderscheiding. Dat is duidelijk. De Spaanders vliegen in het rond, hoor. Daar kun je gerust van op aan. En menigeen in ons midden, die zal het voor zijn eigen hart en leven, zal die het weten en zeggen, ja, dat is waar. Niet tot meneer. Nee. Maar jongen. Mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeweken. En je kan misschien wel zeggen, mij aangaande, mijn voeten waren uitgeweken. En mijn train van het spoor der Godsbrug afgegleed. En dat ik niet eeuwig weg ben, dat is Gods genade. Menigeen zal dat moeten zeggen. Maar je zit er nog bij. En nog steeds erbij. Moet je dan niet de naam des Heren alleen dankzeggen? Dat je zegt, o God, Als dat mij gelegen had, dan had ik er niet meer geweest en dan had ik er niet bij geweest. Maar u, die rijk is in barmhartigheid, heeft die voddenboer vast willen houden tot op dit ogenblik toe. En heeft hem weer opgeraapt uit de modder. En heeft hem weer op zijn benen gezet en gezegd, lopen, lopen, naar huis. Goed, ik zei dus, die geest is aan het werk. En dat merk je hier. Dat merk je hier. Doet dan aan. Of je kan ook lezen, zo'n deelwoord, aandoende. Aandoende als uitverkorven. Het is net alsof de apostel als het ware een iets beschrijft dat niet samen te vatten is in één moment, maar dat een tekening is van gisteren, vandaag en morgen. Aandoende. Uittrekkende. En aandoende. Ik zei, wij kunnen niet in onze lompen blijven zitten. Er is wat anders. Vorige week gezegd. Ik heb gezegd, er zijn schoenen. Er is een wisselkleed. Een ring. En nu gaat de apostel wat spreken. Hij gaat zeggen, wat moet je nou aandoen? Omdat het er is. Omdat het er is. Omdat het niet jouw eigen maaksel is. Het is geen vromigheid van, hoe kan ik nog beter worden? Ik zal wat meer, ik zal dit, ik zal dat, ik zal zus, ik zal zo, allemaal ik. Nee. Maar het is, als het ware, dat de Heer door middel van de Heilige Geest, de apostel, ons laat wijzen op die kleedkamer die er in de Heer Jezus Christus is. Maar alles klaar is. Wat moet je aantrekken dan? Wordt als eerste punt genoemd de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Wat een prachtige zin. Wat een prachtige zin. We spreken ook van ouderwets taalgebruik, maar daarom niet minder zeggend. De rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Omdat de ingewanden zijn in de Bijbel sterk verbonden met het innerlijk gevoel van ontroering. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid zou je dus met één woord kunnen noemen. Ontferming. Hé, dat valt op. Dat de apostel nou juist zoiets noemt. Je zou zeggen, je krijgt al een heel repertoire nou. Nou, daar heeft hij al wat van gezegd hoor. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken, liegen tegen elkaar, enzovoorts. Maar dat hij nou hier, je zou zeggen, zo sterk spreekt over het innerlijk. Over iets dat geestelijk is. Waarom zou hij dat doen? Wel, ik denk dat de apostel bedoelt. Kijk, je kan natuurlijk aan de buitenkant netjes oppassen. Niet liegen, niet stelen, geen gemene praat doen en noem maar op. Nooit een keer buiten het paadje lopen. En dat het alleen maar, ja, de buitenkant een vorm is. Een vorm, een soort principe. Het kan gevoed worden door de angst voor de straf of door je eergevoel dat je zegt, nou, Dat is voor mij te min. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat wil ik niet doen. En dat hij hier wil zeggen, ja hoor eens, maar daar ben je niet mee klaar. Het gaat om de binnenkant. Wat er ook in zit, is dit. Als nou de boom goed is, hè? Een appelenboom, dan komen er appels aan. Als je een goede perenboom hebt, dan komen er peren aan. De Heer Jezus heeft gezegd, maak de boom goed en zijn vrucht is goed. Iedere goede boom brengt goede vruchten voort en een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Nou gaat het om de wortels. Om het innerlijk. Ja, zegt u, maar dat is ook wat, want de Heere Jezus is toch alleen maar de goede boom. Ja, maar dat is ook zo. Maar Jezus heeft toch gezegd, aan hun vruchten zult ge ze kennen. Lees je nou van een distel druiven? Of van een doornstruik vijgen? Nee toch? Daar komt niks als stekels en doornen van. Daar kun je geen appeltjes, geen druiven of wat ook van plukken. Nou, zegt de Heere Jezus, zo is het nou. Zo is het, dan maakt de boom goed. Ja, maar hoe moet je nou de boom goed maken? Wel, een goede boom is ieder mensenkind dat gelooft in de Heere Jezus Christus. Dat hij de levensboom is en dat zijn bladeren zijn tot genezing der heidenen. Dat is een goede boom. Ja, maar heeft hij dan geen enkel gebrek? Daar gaat het even niet om. Dat is een goede boom die gelooft in de Heer Jezus Christus. Daar moet het tenslotte vandaan komen, van de Heer Jezus Christus. Anders worden we van die vleeselijke heiligen, die met hun hoofd scheef lopen en die de zon niet in het water kunnen zien kijken en die niet eens durven te leven of wat dan ook. Want overal wordt bij, ja, maar zou dit, zou dat, ben ik niet de zus, ben ik niet de dat, ben ik niet. Die kan moe niet uit. Laat alsjeblieft gewone mensen blijven. Heel gewone mensen. De vreze des Heren, die maakt weer gewone mensen. Het andere is niet gewoon. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Wat is dat? Ja. Dan moet je naar de Heer Jezus kijken. En hij de schare ziende werd innerlijk met ontferming bewogen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. Die innerlijke bewegingen der barmhartigheid, die ontferming, die zijn in God bovenmate. Daniel heeft op die barmhartigheden van God gepleit. Heere, bij ons is de ongerechtigheid. Wij schamen ons een ongeluk. Maar bij u, Heere, we bidden het van u. Niet op grond van iets van ons, maar op uw innerlijke barmhartigheden, die vele zijn. Ja, maar wij, daar hebben wij nou iets van nodig. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Waarom? Anders ga je als een gek tekeer. En anders zit je maar te mokken en te schelden. Dan zit je maar te breken. Dan zit je altijd maar zo akelig te doen alsof er niks anders is dan wij. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Ontferming. Och, trouwe heren. Ik vraag het niet voor één, maar voor allemaal. Hoeveel heb je er? Kinderen en kleinkinderen. Alsjeblieft, heren, allemaal. De appeltjes vallen niet ver van de boom. Ze zijn net als ik. Maar u hebt toch aan mij ook uw liefde willen openbaren. Uw enige zoon, Jezus Christus. En innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Kijk, bij de Heer Jezus was dat zo zuiver aanwezig. Toen hij die fariseeën zag, ik heb een poosje terug nog over de kreeg in de kerkbode, dan is hij aan de ene kant toornig. Zijn ogen zijn boos. En aan de andere kant bedroefd. Dan heb ik dat evenwicht. Wij zijn of alleen maar bedroefd, dat we het hoofd laten hangen, of we zijn alleen maar toornig.
En de toorn van een man werkt Gods gerechtigheid niet. De toorn rust in de boezem der dwazen, wordt toornig en zondig niet. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid, dat is dit. Jongens, kom maar. Die vader in die gelijkenis. Zie je niet? Je hebt van die simpele plaatjes een beetje naar u vertrekken van de week nog om te kijken wat dit vraagt. Er is een plaatje, zie je die vader staan, kleurplaat, en dan zie je die jongen met een bijl, met een of andere bijl die op zijn rug gaan, met allemaal van die toppeltjes, de kind, en de lompen heeft hij aan, enzovoort. En dan zie je hem zo, een beetje krom, komt hij daar aan. Kijk, en dan zie je die vader daar. Innerlijke beweging, dat daar niet van. Ja. Och. Dat moet je niet uitleggen als een soort gevaarlijkheid. Zo moet je die uitleggen. Zo moet je uitleggen. Maar je moet erbij denken aan het woord van Jacobus. Oh. Een onbarmhartig oordeel zal gaan over hen die geen barmhartigheid gekend of gedaan heeft. Want wie een broeder behoudt van de zonden en van de dood en hem terug mag brengen. Dus de vier is er recht. Doe God te laten. Innerlijke barmhartigheid. Kom kinderen. Je kan natuurlijk altijd vanwege het gezicht in komen. Jij moet. Het is jouw plicht. Ik wil het. En dan heb je ergens gelijk. Je bent vader en moeder. Of man en vrouw. Hoofd van de gezin. Als het daarbij blijft, dan gaat zo weinig van uitgaan. Ik heb het vaak in de praktijk van het leven om me heen op zien gebeuren. Hap tegen hap. Maar als er nou ook eens van die momenten zijn, en die zijn er niet zoveel, dat moeten we aantrekken. Over die lompen van onze christelijke vooringenomenheid, onze christelijke vooroordelen, onze christelijke principes, snijden we de naaste de keel af. Zo zijn we. En we hebben groot gelijk. En we genieten van ons eigen gelijk. Maar om nou ook eens een keer het hoofd te buigen. Ja, kind, ach. Dan zijn we toch ongelukkige stakkers. Dat we zo hard, zo keihard zijn. Keihard. Kun jij nou begrijpen dat de Heer Jezus Christus gekomen is om zulke stenen, koude harten om die zacht te maken? Kun je dat begrijpen? Ik kan het niet begrijpen. Je vader kan het niet begrijpen. Je moeder kan het ook niet begrijpen. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Dat is een soort uitgangspunt. Dat wordt verheerlijk in de harten van zondaar. Toch wel. Ergens wel. Het komt niet altijd uit hoor. Het is een voortdurend aandoende. Maar toch. Omdat het uit God is en een vrucht van de Heilige Geest. Daarom zal het toch weer uitkomen ook. Dat jasje voor jou is. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Moet je lezen de brieven van de apostelen. Wat een tedere zorg daaruit spreekt. Moet je eens lezen hoe ze hier op aarde verkeerd hebben. Zich ontfermend over de ellende. Niet wegstoten, niet afstoten. Maar ze hebben iets gekregen van de koning. Want het geloof is de band met hem. En door dat kanaal stuwt het sap van de levensboom naar ons toe. Het is wel een heel wat hoor, eer de laatste druppel van ons verkeerde sap
van onze verkeerde geest eruit is.
Maar gebeuren zal het. Zal zeker gebeuren. Want gelijk een lichaam zonder ziel dood is, zo is ook het geloof.
Indien het te werken, de vruchten niet heeft bij zichzelf dood.
Innerlijke bewegingen der barmhartigheid.
Of zitten wij ertussen? Ik zal het precies zeggen. Je hebt vaak in het leven, ik ga bij mijn eigen vanuit. Dan heb je een punt dat je zegt, ja, ik heb gelijk. Dat zegt God. Maar, zo sta je tegenover de ander. Maar die basis waarop jij staat en die basis waarop die ander staat, is die nou breed genoeg? Is die nou sterk? Kan dat nou leiden? Dan zeg je misschien, ja, dat moet kunnen leiden. Als ik zeg dat en dat en dat en jij hebt dat en dat te doen en jij, nou dat moet. Maar is die basis er? Ik denk van niet. Ik denk dat die basis er geen eens is. Dan moet jij maar eens iets doen wat je niet kan. Kun je dat? Kun jij dat? Kun je doen om een luttel dingetje? Van de week zei een vrouw van een broeder uit Wanningsveen, ik heist niet, ergens jammer, maar anders mag ik het gerust horen. Ja, mijn man, die komt niet naar de kerk nog. Want dat kan nog niet, want er is nog wat tussen enzovoorts. Want zij of hij of zij, weet ik niet, moet eerst maar bellen. Dan moet je toch kijken. Ze zei, ja, het is zielig. Ja, het is zeker zielig. Maar ik geef het alleen maar ter illustratie. Wat kun jij? Wat kun jij? Als jij nou over een strootje heen kunt stappen, of over een muurtje, hè? Jij kan er overheen stappen. Denk je dan dat die ander dat automatisch ook kan? Kan een ander dat nou ook? Je gaat ervan uit, dat moet hij maar kunnen. Maar kan hij dat? Misschien niet. Hoe kinderachtig ook, hoe flauw vaak, of niet kinderachtig, kan heel erg zijn. Maar hij kan niet. Wat dan? Nou ben jij aan de beurt. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Wil zeggen, slaat dat daar nou ook op? Ja, ook op. Kom op, broeder. Hier, heb je de 5. Kom op, zoon, als jij dan niet kan buigen, ik trek je wel op mijn knie. Kom op, dochter. Ja, ja, maar... Nou? Wat verspeel je daar nou mee? Je eigen verspeel je ermee. Dat wel. Maar verder niet. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Als de Heer Jezus nou zo zou gedaan hebben, zoals wij gedaan hebben, zouden dan één mens zalig geworden zijn? Waren die mensen nou zo gewillig? Hadden ze een basis om het goede te kiezen? Ze hadden niks. Het waren akelige, jammerlijke schepselen. En toch heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal het maken. Ik zal jullie lief hebben. Ik zal jullie trekken uit de duister tot mijn licht. Je weet het verhaal, ik heb het al meer verteld, dan sluit ik dit stukje af. Oh, het is weer veel te langdradig, geloof ik, het eerste stukje. Maar het is bijna 11 uur. Maar ik zeg het er toch nog bij ter illustratie. Je weet van die man, die had wat met zijn broeder in de tijd van de geloofsvervolging. Wat het was, weet ik niet. Ik vertel het verhaal uit een ver verleden en het is lang geleden dat ik dat gelezen. Maar die man, die was gegrepen. Eén van die man, het waren 2 vrienden, één van die vrienden was gegrepen en opgesloten en in de gevangenis. Maar die leefde in onmin en die had iets, hij was beledigd door een medebroeder. En die man die kwam, die zag kans om die man in de gevangenis te bereiken. En broeder, vergeef me alstublieft dat je dat gedaan hebt. Ja, ik geef mij dus, vergeef het maar. Dat vergeef ik je nooit, zei hij. Vergeef ik je nooit. En hij ging huilend weg, die vriend. Eindelijk brak de dag aan dat hij terechtgesteld zou worden. Hij zou verbrand worden of gewurgd. Om de naam van de Heer Jezus. En dan gingen ze in optocht, paarden, een priester erbij met een kruisje natuurlijk. Zo ging dat. En een heleboel bekijks. En toen die vriend, die drong door alles heen tot die voor hem kwam en toen viel hij op zijn knieën. En hij zegt, o vriend, o broeder, weldra zult ge de kroon der heerlijkheid mogen ontvangen die de Heer je geven zal. Vergeef me, ik smeek het je, vergeef me. Hij schudde hooghartig mee. Toen stond die broeder op en die ging pal voor hem staan. En hij zei, dan zal God jou niet vergeven, omdat je niet van harte vergeeft je broeders en misdaden. En een onbarmhartig oordeel zal gaan over hen die geen barmhartigheid gedaan hebben. Maar hij liep nog door. En toen ze op de plaats van de terechtstelling kwamen, toen begon hij te schreeuwen, ik zal herroepen, ik zal herroepen, ik zal herroepen. Toen verloochende je de Heer Jezus. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Daar kun je toch niet voor de, zo weggaan. Kijk, daar zie je nou in de praktijk een stukje. Wanneer die innerlijke bewegingen der barmhartigheid hooghartig terzijde worden gelegd. Dat we denken, dat zal ik wel weten en ik wel uitmaken. Terwijl dat kledingstuk, dat hangt prachtig geweven in Gods grote klerenkast. Het hangt er. En het is om niet. Ja, maar ik weet het ook niet. Weet je het niet, dat geeft niet. Als je het niet weet, dat geeft niet. Die het niet weet, die weet het. Want die het niet weet, die vraagt aan de Heere Jezus Christus. Heere, wil mij toch alstublieft ook geven. Die innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Want ik ben zo'n hard, ongevoelig schepsel. Goedertierenheid. Dat is zo'n beetje hetzelfde als goedheid. Hè? Niemand is goed dan één. Niemand. God is goed. Ja, dat is waar. Maar de Heer Jezus is ook goed. Die is ook God. En de Heer Jezus zegt, zie op mij. Zere goedheid kent geen paal. God is recht. Recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wat een goedheid. Goedheid. Leer goed doen van hem. Dat kledingstuk, dat goedheid, hè, dat staat hier tegenover de boosheid, tegenover het rottige van ons eigen. Ach, je zou het bijna samenvatten. Schep mij een rein hart, o God. Vernieuw toch in het binnenste van mij een vaste geest. Laat ons goeddoende niet vertragen. Je zou haast denken aan het woord gul. Niet met allerlei bijoogmerken. Is uw oog boos omdat ik goed ben, zei de meester? In de gelijkenis? Nee toch? Terug. Leer van mij dat ik goed ben. Leer vragen aan mij. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Kijk, je kunt hem al die dingen een beetje grinniken en zeggen, ja, ja, maar in de praktijk dit. Dat weet ik allemaal wel. Dan gaat het om, maar je moet die praktijk niet goed praten en je moet die praktijk niet met hand en tand verdedigen. Want wij praten dat goed omdat we ons innerlijk beschuldigd voelen. En dat we helemaal niet goeddoende zijn. En dan voelen we ons beschuldigd en dan komen we gauw met dat oude verhaaltje aan. Ja, maar de praktijk, ik weet wel. Maar het is beter dan maar om in de hoek even te gaan zitten. En om te zeggen, lieve heren, vergeef me dat ik zo slecht doe.
en dat ik zo ellendig doe. En schep mij alsjeblieft een vleeshaar en neem het stenen hart uit mij weg.
Ootmoedigheid. Ga nou even snel door. Ootmoedigheid wil hier zeggen nederigheid.
Nou, dat hebben we wel nodig. Want in de tijd toen de Heer Jezus nog op aarde was, toen hadden de discipelen ruzie wie de meester zou zijn. En de moeder van Jacobus en Johannes die vroeg aan de Heer Jezus, wilt u er alsjeblieft voor zorgen dat mijn twee jongens, de een aan de rechter en de ander aan de linkerhand van u mogen zitten? Nou, Peter zat er ook wat van, al werden ze alle aan u geërgerd. Ik geen zin. Dit ootmoedige, hè, dat staat tegenover dat, ook dat zelfbewuste weten van de mens waar die in optreedt. Hè. Dat zelfbewuste, dat ja, ik heb het gezegd en dat is besloten en dit en dat en daar wijk ik niet vanaf. Het is niet zomaar wat. Ootmoedig. Heren, wie ben ik en wat is mijn huis? Heren, ik ben een kale zondaar. Wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Wat roem ik, alsof ik het niet ontvangen had. Het is allemaal gekregen, goed. Nee, die zijn deur verhoogd, die zal vernederd worden. En de hoogmoed gaat voor de val. Nederig. Nederig van hart, zie uw koning komt, rijdende op het veulen van een ezelin. Nee, ootmoedig. Oh, dat is, ik zou bijna zeggen, een heilige, een innerlijke schroom. Een indruk, God is in de hemel. Ik ben op de aarde. Wij zijn op de aarde. Wij kijken maar tegen het voorlopige aan. Voorlopig. Wij ons past de grootste voorzichtigheid. En het voortdurende besef. Ik ben een mens. En niet meer. Ik ben geen God. Al heb ik dat wel gewild, maar ik ben het niet. En ik heb in de raad van God niet gezeten. Maak mij nederig en klein. Je leest daarover van die wonderlijke dingen. Van de een uitnemender achter dan de ander. De ander uitnemender achter dan jezelf. Je leest, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte is God zijnde, het geen roof geacht heeft Goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, vernederd, vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wie neemt er het wasvat en de linnen doek om de handen en voeten te wassen? Wie doet het? En ze keken elkaar aan. En tenslotte stond de koning op en hij omgorde zich en nam een wasbekken. En hij begon de voeten der discipelen te wassen. Het is toch. Wat een beschamende les. Ootmoedigheid. Zijt met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardige. Maar de nederige geeft hij genade. En dan moet je zo'n eigen ik hebben. En zo hoogmoedig. Maar de Heer weet er wel raad mee. En de apostel zegt. Trek die jas aan, die hoed, laat het de hoed noemen. Zet die hoed op. Die reine hoed. Zet die hoed op. Ach, lieve Heer, zet u mij op en wil u het mij leren. En wil mij leren bukken voor u. En wil mij naast en onder de naaste zetten. Dat ik mag zeggen, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. En Paulus noemt zich de minste der apostelen, omdat hij de gemeente vervolgd heeft. Moet je altijd aan denken.
de hand op de mond. Hebt ge dwaaselijk gehandeld door u te verheffen? De hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort. De drukking van de neus brengt bloed voort. En de drukking der twist brengt toorn voort. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die jas, die hoed opzetten voor het aangezicht van de Heere. Zachtmoedigheid. Dat is de uitdrukking van, je zou zeggen, de goedheid. Het naar buiten uitdrukken van de goedheid. Zachtmoedigheid. Dat staat tegenover dat, ja, dat vreselijk stroeven, stugge, een harde, opvliegende, noem maar op. Alles waar je mee snijdt, waar je mee openhaalt. Waar je mee rafelt. He, noem maar op. De uiting van de goedheid. Zachtmoedigheid. Zachtmoedige wil hij bewaren. Hij ondersteunt ze in de gevaar. De zachtmoedigen zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Zalig zullen ook de zachtmoedigen zijn. Hun moed is de moed van een ander. Niet de overmoed van het vlees. Maar, nou, laat het nou even letterlijk nemen. Je kunt het misschien niet letterlijk nemen, dat woord. Maar zacht geworden. Zacht worden. Het lijkt op de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Maar zachtmoedigheid moet je meer zien als het uitgaan van iets uit iemand. Hè? Kijk, iemand kan een nors gezicht misschien een beetje hebben, hè? Maar dat jij je vergist. Hoe kom je erachter? Ja, een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Daar kom je achter in de praktijk van het leven. Zachtmoedigheid. Ik heb wel gegroefde, oude, je zou zeggen versteende gezichten zien leven in de zachtmoedigheid. Dat je eerst schrok. Dat je denkt, nou. Dan zag je iets, dan hoorde je iets van die zachtmoedigheid. Waarmee ze bekleed waren. Hè, die uitging tot ellende. Hij zoekt zichzelf niet. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Ze zegt, lieveer, ik heb geen moed in mezelf en geen kracht. Maar u bent mijn moed. En u bent mijn levenskracht. Toe, trek mij aan die schoenen. Dat ik daarin mogen wandelen. In zachtmoedigheid voor uw aangezicht met de naaste. En langmoedigheid, wat is dat? Geduld. Geduld, dat valt ook niet mee. Wij zijn mensen die ijzer met handen willen breken. Ijzer met handen willen breken. Nu moet het gebeuren. En nu ja of nee, maar om nou geduld te hebben. Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Wacht op de Heere, gij vrome. Wacht op de Heere. Ja, gebeurt niet altijd op onze tijd. Dat je van je eigen kwaal gered, van je eigen vodde verlost wordt. Want jij kunt het niet. Geduld. Ook met elkaar. Niet te gauw zeggen. Streep erdoor. Voor mij is het afgedaan. Voor mij besta je niet meer. Voor mij tel je niet meer. Niet te gauw zeggen. Geduld. Wacht op de Heer. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Niet te gauw denken hoor. Dat iemand voor eeuwig in de mist verdwenen is. Niet te gauw denken, de Heer is dood, de Heer die doet niks meer, de Heer die werkt niet meer, de Heer heeft zich teruggetrokken in de hemel en de Heer laat ons allemaal aan ons eigen over. En nou, geduld, langmoedigheid, ik blijf de Heer verwachten. Blijf, mijn ziel wacht ongestoord. Je voelt het niet altijd, maar je weet het. Tot in je slaap toe, weet je het. Tot in je dromen toe soms. Je wacht op de Heer. Wacht op de Heer en zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Gij alle die op de Heer hoopt. Geduld. Hij komt toch. Hij hoort toch. Hij zal toch zijn werk volvoeren vrij. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Geduld. Langmoedigheid. Moedigheid in het lange wachten. Soms op hem. Maar het zal niet eeuwig duren. Want Vader telt de uur. Goed, wij moeten nodig naar huis. Al deze kledingstukken zijn in onze allerliefste Heer Jezus Christus. In hem is alles te verkrijgen. Hij geeft mild en overvloedig. God geven dat we in die kleedkamer alles mogen vinden. Al is het niet allemaal naar onze gading. Wij zoeken de lompen steeds weer op. Maar dat we toch er naartoe gedreven worden en mogen uitroepen: Heere, help mij, want ik verga. Amen.